Wij nemen de draad weer op in Romeinen hoofdstuk 5. Waar wij ongeveer terecht waren bij vers 6. En waar de apostel eerst verwijst naar wat de Heer Jezus Christus in het verleden voor ons gedaan heeft. En dan zegt hij dus in vers 6 van Romeinen 5, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, dat was niet onze tijd en wij hadden er ook niks mee van doen, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En op de details van deze uitspraken ga ik niet in. Dan kom ik bij mijn onderwerp niet meer terug namelijk. Maar de algemene gedachte in deze verse is eenvoudig dit. Christus is te zijner tijd voor ons gestorven. Toen wij nog zondaren waren, nog krachtelozen, nog onrechtvaardigen, zelfs toen wij nog vijanden waren, is hij voor ons gestorven. En de vraag is nu, wat denkt u dat hij nu voor ons doet, nu wij geen vijanden meer zijn, geen zondaren, geen onrechtvaardigen meer, maar nu wij verzoend zijn met God? Wat denkt hij dat hij nu voor ons doet? Als hij al voor ons stierf toen wij nog zondaren waren, wat denkt hij dat hij nu voor ons doet? En dat is de essentiële vraag natuurlijk, wat doet de Heer voor ons? Of in de meer populaire vorm van de vraag, wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? Daar kun je televisieprogramma's mee vullen, broeders en zusters. Je gaat met een cameraatje en een microfoontje op stap. En hup, je hebt weer een paar uur reality TV, ja. Wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? Het Bijbelse antwoord, nou ja, één van de Bijbelse antwoorden, want men kan het op verschillende wijzen formuleren, maar het antwoord hier is, hij verlost ons van de toorn. Nu. Nee, de vraag is niet, wat zal hij straks voor ons doen? De vraag is, wat doet hij nu voor ons? En het antwoord is, hij verlost ons van de toorn. Zodat de volgende vraag is, welke toorn? En het antwoord is Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De hele mensheid leeft onder de toorn Gods. En de Bijbelse boodschap, de prediking van het evangelie, is de oproep aan mensen die onder de toorn Gods leven in deze wereld, om eruit te gaan. Is een oproep om die wereld de rug toe te keren onder het motto, neem de wereld, geef mij Jezus. Dan hoort u het ook eens van Johannes de Heer, zal ik maar zeggen. Toch. En om zich te vervoegen bij de Heer Jezus, opdat hij ons een andere plaats zou geven dan die plaats in de wereld waarop de toorn Gods rust. Kortom, hoewel wij als gelovigen fysiek in deze wereld zijn, worden wij niettemin van Gods wegen bewaard van de toorn die op deze wereld rust. En ik doe nu wat ik altijd doe. Dan zeg ik altijd, de wereld is in duisternis, maar... Dank u, zuster. Ik wandel in het licht met Jezus. Zo is dat toch? Precies. En dat onderscheidt ons van de wereld. Dat is het fundamentele onderscheid. De wereld leeft in duisternis en wij zijn geplaatst in het licht. De wereld kent de waarheid niet en houdt die in ongerechtigheid en onder. En wij worden, en ik zeg het heel terughoudend, wij worden onderwezen in de waarheid. Maar eigenlijk, wij worden geacht de waarheid te kennen. Waarom ook niet? Wij kennen de Heer Jezus en die is de waarheid. en daarmee het leven, maar hij is ook het licht uiteraard. Kortom, wat hier gezegd wordt, is dat de Heer Jezus ons bewaart van de toorn. Dat staat er in vers 9. Veel meer dan vroeger toen wij vijanden waren. Veel meer, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij logischerwijze nu door hem behouden worden van de toorn. En daarbij gaat het niet over de toekomende toorn, in de zin van het eeuwig oordeel of iets dergelijks, maar gaat over de tegenwoordige toorn Gods die van de hemel geopenbaard wordt. Het is hetzelfde als Johannes 3, vers, wat is het, 18, 19. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. Is de jongste dag dan al geweest? Nee, het gaat over het tegenwoordige oordeel, toorn. Tegenwoordige oordeel Gods. De wereld leeft onder het oordeel Gods. En wij worden niet veroordeeld. Dat wil zeggen, wij leven er niet onder. Zie? Ik weet wel dat de wereld dat arrogant vindt. Maar niettemin, wij leren de waarheid kennen. We hebben de waarheid aanvaard en leren die verstaan. En de waarheid zou ons vrij maken, was ons beloofd. Vrij van de wereld. En vrij van de wet. Eveneens met dank aan Johannes de Heer, want we zijn nu toch liederen aan het citeren. Om aan te geven dat ik het ook niet uitgevonden heb, zal ik maar zeggen, maar dat gelovigen door de eeuwen heen deze waarheden gekend hebben. Want indien wij vijanden zijnde, vers 10, met God verzoend zijn geworden, doorheen, want dat staat er eigenlijk, doorheen de dood zijn zoons, dat wil zeggen door zijn sterven en opstanding, want dat is doorheen de dood, veel meer zullen wij verzoend zijnde nu behouden worden, des tegenwoordige tijd, feitelijk, door zijn leven. Begrijp je me goed, het werkwoord zullen, ik leg dat vaker uit, wordt gebruikt als weergave van de logische redenering. Als het een waar is, zal het andere ook waar zijn. Maar niet pas in de toekomst, maar net zo goed in het heden. Hè? Dat is een strekking van zullen. Het Duitse zollen is dat eigenlijk, moeten. Dan moet het zo zijn dat. En dat is wat hier staat. Wij worden behouden. Dat wil zeggen, door zijn leven, staat er aan het eind van vers 10. Dat betekent niet doordat hij leeft, als zodanig, maar doordat hij actief leeft. Leeft in de zin van iets doet, uiteraard. Dat wil zeggen dat de Heer inderdaad actief is met een werk aan u en mij, als kinderen Gods. Hij doet iets aan ons. Niet, hij heeft iets gedaan, dat is wel waar, maar daar gaat het hier al lang niet meer over. Het gaat erom wat hij sindsdien doet. Hij is voor ons in de tijd gestorven aan het kruis van Golgotha, is de dood ingegaan enzovoort. Hij heeft door de genade Gods voor allen de dood gesmaakt, zegt Hebreeën hoofdstuk 2. Dat is ook zo, dat is historie, dat is geweest. Ik bedoel, dat was het dan en wij geloven dat ook inderdaad. Maar de vraag is wat de Heer nu dan doet. In afwachting van zijn wederkomst. Beter is in voorbereiding op zijn wederkomst. Wat doet hij aan ons? En ik moet u zeggen, ik heb nergens in de Bijbel ooit kunnen vinden dat de Heer nu een werk aan ons doet waarbij hij ons op betrekkelijk voorspoedige wijze door dit aardse leven heen helpt. Dat mag een teleurstelling voor u zijn. Maar als u denkt dat het ergens in de Bijbel staat, wil ik het graag van u weten. En ik heb het meer specifiek natuurlijk over onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Want anders wordt de discussie te breed. Waar staat dat dan? Nou ja, natuurlijk. Er staat natuurlijk, laat al uw noden bij hem bekend worden. Werp al uw bekommernissen op hem en hij zorgt voor u. Ja, maar wat doet hij dan? Ik bedoel, inhoudelijk. Waar staat dan dat hij ervoor zorgt dat wij op redelijk aangename wijze door het leven heen geholpen worden? Ja, dat zouden wij wel willen. En ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb altijd de indruk gekregen dat alle religie daarop uit is. Om het populair te zeggen, om de goden, dan wel om die ene god, als men monotheïstisch is, om die ene god dan wel de goden gunstig te stemmen. op zijn minst door de boze geesten, die heten dan ineens geen goden, om de boze geesten een beetje op afstand te houden, waarvoor wij dus ook het vendelzwaaien en het vuurwerk hebben uitgevonden. En er waren nog wat van die dingen. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè? En het luiden van de kerkklokken, ja. Maar die mag je er nooit bij vertellen. Dat is te christelijk. Maar vooruit, hè. Maar zo is dat toch. Maar waar staat dan in de Bijbel dat de Heer ons aangenaam door het leven heen zou helpen? Het antwoord is, voor zover ik weet, maar misschien zit ik ernaast, maar het antwoord is, dacht ik, nergens. Ik heb het niet kunnen vinden. Zodat we nu zijn bij de vraag, wat doet hij dan wel? Wat staat er dan wel over in de Bijbel? En het antwoord is, hij verlost ons, behoudt ons van de toorn. Maar ja, als je niet weet dat de wereld zich bevindt onder die toorn Gods, betekent het dus ook niks dat hij je daarvan behoudt. Bovendien, als je graag wil leven midden in de wereld, als onderdeel daarvan, dan plaats je je bewust toch onder die toorn Gods. Dat schiet dus ook niet op. Wij zouden ons de realiteit voor ogen stellen, namelijk God heeft de wereld losgelaten. Dat was het uitgangspunt in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 1. En voor zover wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en onze levens, ook voor de praktijk, anders kan het trouwens niet, maar ook voor de praktijk aan hem ter beschikking stellen, bewaart hij ons van de duisternis, de onwetendheid in de wereld. En dan horen we niet tot die mensen wie onverstandig dan wel ongelovig hart verduisterd is geworden en hun overleggingen zijn ijdel enzovoorts. Maar zo ziet de wereld er wel uit, sprak hij arrogant. Ik weet het. Maar ja, de Bijbel leert dit nou eenmaal. En ik geloof het ook, inderdaad. Hij behoudt ons van die toorn, zoals de apostel zegt, maar gij zijt niet in duisternis enzovoorts. Gij zijt alle kinderen des daags en kinderen des lichts. Wat is dat? 2 Thessalonicenzen 5, dacht ik. Onder andere. Nou, ik erover nadenk. Dat is Efeze 5 ook. Maar hoe dan ook, hij behoudt ons door zijn leven. Dat wil zeggen, door zijn actieve leven. Hij doet een werk aan ons. Ik zou natuurlijk dringend Filippenzen 1 moeten citeren. Was het vers 6 of zo, waar Paulus zich vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Christus. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, hij doet een goed werk aan u en mij. En hij zou dat voleindigen tot op de dag van Christus, niet omdat we zo lang fysiek op aarde zullen zijn, hoewel die kans groot is langzamerhand, maar omdat in de dag van Christus, dus de wederkomst immers, omdat in de dag van Christus wij ons loon daarvoor van hem zullen ontvangen. Omdat we onze levens, dan wel onze lichamen, want dat is het in de praktijk, aan hem ter beschikking hebben gesteld als werktuig. En dat is wat in hoofdstuk 6 van Romeinen dus staat. Het is nog steeds hetzelfde verband. Want u weet, Romeinen 5 gaat verder met weer te zeggen dat de hele mensheid in Adam zondig is. Door één mens de zonde en door de zonde de dood. Dat is die toorn Gods dus, feitelijk ook. Maar wij worden ervan verlost zodanig dat wij verlost zijn van deze wereld, verlost zijn van de wet, verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Vers 20 en 21 van Romeinen 5. Opdat de genade zou heersen door die ene. Namelijk door Jezus Christus onze Heer. Dus het eind van hoofdstuk 5. Dat is nog nadere toelichting op het voorgaande. En in de tussenliggende verzen, vanaf vers 12, wordt onderscheid gemaakt tussen de positie van de natuurlijke mens in Adam en de wedergeboren mens in Christus. De natuurlijke mens die vervloekt is met elke stoffelijke vervloeking in Adam, tegenover de wedergeboren mens die gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat laatste was letterlijk Efeze 1 vers 3 en die eerste uitdrukking van mij was daar het tegenovergestelde van. De hele mensheid vervloekt in Adam. En een wedergeboren mens gezegend met elke geestelijke, niet stoffelijke, geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En daarna komen wij in Romeinen 6 terecht en is de vraag, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven enzovoorts? Want we leven toch onder de genade. U weet wel, als je zegt, ik leef uit de genade, dan zegt men, als men het begrijpt tenminste, zegt men, oh, dat is maar makkelijk, dus jij mag alles. En vroeger zeiden we dan, nee, dat niet. En nu zeggen we, ja hoor, het maakt toch geen verschil wat je ook zegt. Maakt niks uit. Nee. Mensen beroemen zich erop dat ze onder wet leven, dat ze goed hun best doen om zich aan de voorschriften en regels, de conventies te houden, die allemaal door het gebruik verslijten, zegt Colossense 2, hè, en die heel cultuurgebonden zijn, die door de eeuwen en soms door de paar jaar heen al veranderen enzovoort. Ik dacht vroeger, als je ouderling wilde worden, moest je sigaren roken. Tegenwoordig is het verboden. En dat verandert maar zo in een paar jaar, toch? Dacht u dat ook? Nou ja, goed. Ik ben een goede whisky erbij dan. Maar goed, dat doet er aan. Doe maar weer. Maar het zijn conventies. Die dingen veranderen allemaal. En dan kun je trots zijn dat je je probeert eraan te houden. Maar wat is het nut daarvan? Ik moet altijd denken aan een conferentie van Seth Gaikema over iemand die in de hemel kwam en zijn zaak bepleitte en zegt, ja, maar ik heb nooit gefietst op zondag, waarna Petrus hem vroeg, van wie mocht dat dan niet? Misschien was het de heer zelf al die vroeg. Van wie mocht dat dan niet? Nou moet je Gaikema natuurlijk niet al te serieus nemen, hè? Maar goed, maar ik vind het wel een goede vraag, ja, van wie mocht dat dan niet? Ik heb geprobeerd de wetten, de 10 geboden te houden. De vraag is, van wie moest dat dan? He? Je kan tegen de Heer niet zeggen, we dachten dat het van u moest. Want dan zegt hij, wat heb ik dan geschreven? Nooit gelezen dat ik je verlost heb van de vloek der wet. Van de bediening des doods. Toch? Nou ja, goed. Dat kun je dus niet maken. Dat soort dingen kun je bij de Heer niet aankomen. En zo geldt het voor onze levens in de praktijk ook. Hoe leven wij nu verder? Onder de wet, omdat we kinderen God zijn? De gemiddelde atheïst denkt dat, omdat de gemiddelde christen dat ook denkt. Namelijk, wij zijn christenen en nou moeten we ons aan de regeltjes houden. Normen en waarden noemt men dat. Met excuses aan Johannes Petrus. De eerste. Maar, mag ik niet zeggen, Bos? Sorry. Balkenende van de achternaam. Maar goed. Maar men denkt dan dat wij als gelovigen, wij zijn christen, omdat wij ons aan bepaalde conventies houden. En broeders en zusters, dat is niet zo. Wij zijn christenen omdat we juist van die conventies verlost zijn. Hebben wij dan geen normen en waarden? Het antwoord is ja, maar die bestaan nooit uit wet. De norm voor onze levens is dat het leven van Christus in ons geleefd zou worden. En dat we met de apostel Paulus zouden kunnen zeggen, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat we kunnen zeggen, ons leven is met Christus verborgen in God. Enzovoort. En hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Dat wil zeggen, dat we leven dat in de kracht die Christus ons geeft. Maar dat is niet primair het leven hier op aarde in het lichaam als zodanig, maar dat is primair dat geestelijk leven dat wij hebben ontvangen. Een leven dat zich afspeelt in onze beleving, daarom heet het ook zo, dat is wat leven is, beleving in onze gedachten, in ons denken en uiteindelijk zelfs in onze emoties. Dat is waar het over gaat. Waarbij we ons bewust zijn wie we zijn. Hemelburgers, kinderen des konings, om nog maar eens een lied te citeren dan. Hè? Zullen wij in de zonde blijven? Hoe kom je erop om alleen al die vraag te stellen? Nee, zegt de apostel, en hij begint overnieuw in hoofdstuk 6. Weet gij niet, vers 3, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn... Nou ja, dan komen de bekende discussies over de doop aan de orde... terwijl het hier helemaal niet over een doop in water gaat. Maar het is zo'n hevig onderwerp, de doop in water... dat men nooit begrijpt wat het woord echt betekent. Ik zeg het wat grof, maar zo is het nou eenmaal. Het gaat erom dat wij in Christus gedoopt zijn. Zoals Israël als voorbeeld gedoopt was in Mozes en in de wolk en in de zee. Het gaat niet over water. Gedoopt zijn in betekent deel hebben aan. En het is een soort metafoor, een soort stijlfiguur. Gedoopt zijn in wil zeggen, als het water een vloeistof is, is men erin ondergegaan en mede doordrenkt. Want dat is het woord, wat het woord voor dopen werkelijk betekent. Maar het wordt gebruikt in een hogere toepassing, staalkundige volstrekt verantwoord, namelijk wij zijn in Christus Jezus gedoopt, wij zijn in hem ondergegaan, of zoals het hier later staat, want het wordt verklaard in vers 5, wij zijn met hem één plant, één levend organisme, één plant geworden. We hebben deel aan Christus, God ziet ons in Christus. Zoals we van natuur een positie hebben in Adam, een deel hebben aan Adam en zijn natuur, met alle ellende die daarbij komt overigens. Zo hebben we nu deel aan Christus, met alle zegeningen die daarbij horen. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, dat wil zeggen met hem gestorven zijn, stond al in vers 2, maar die heb ik niet gelezen. Wij zijn dus dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, opdat gelijk Christus is opgewekt, opdat de Vader daardoor verheerlijkt zal worden, tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders. Alleen er staat... Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Het leven in zonde, inclusief een leven waarin men de zonde bestrijdt of tegenstaat, voor zover dat kan, is een leven, is een oud leven, is het adamitisch leven. Is het de oude mens, de oude natuur, die officieel voor God, juridisch in elk geval, dood is omdat een voor allen gestorven is. Daarom staat er later... Twee bladzijden verder, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is 8 vers 8. Zie? Nee, we zouden in nieuwheid des levens wandelen. Dat wil zeggen, dat nieuwe leven zou geleefd worden en het andere wordt geacht niet te tellen. Dat staat er dan ook, want dat staat in vers 11. Waar staat, alzo ook gij lieden, reken... Dat is datzelfde woord weer als uit Romeinen 8. Ik houd het ervoor, ik reken. Reken dat gij weliswaar der zonde gestorven zijt, maar voor God, Gode, levende zijt in Christus Jezus onze Heer. Onze officiële, ik bedoel onze juridische, en dat is het enige wat telt. Onze juridische positie voor God is dat wij naar de oude mens en naar het vlees, naar ons fysiek dus ook, dood zijn. En voor zover wij leven, is het omdat wij door geloof het leven van Christus hebben ontvangen. En het leven van Christus per definitie is een leven tot heerlijkheid Gods, tot heerlijkheid des Vaders. En onze levens zouden zijn tot heerlijkheid des Vaders. Broeders en zusters, ook al zouden wij het zo ver kunnen brengen, zoals men in het noorden soms denkt. Ook al zouden wij het zo ver kunnen brengen dat wij helemaal niet meer zondigen. Hè? Ik heb mensen die zeggen, ik heb al zoveel jaar niet meer gezondigd. Hè? Geholpen door een korte memorie, dat helpt. Daar weet ik alles van, maar dat doet er nou niet toe. Maar sommigen denken dat dat de bedoeling is, hè? De zonde te bestrijden en zover te kunnen komen dat men helemaal niet zondigt. De hele theorie ligt eraan te grondslag, maar die zal ik u besparen. Dan doe je dus iets niet. Stel dat het zou kunnen, dan doe je iets niet. Maar het maakt niks uit, naar de oude mens ben je dood in misdaden en zonde. Maakt niks uit. En na de nieuwe mens zou je niet de zonde bestrijden, want de nieuwe mens kent geen zonde. De nieuwe mens is het leven van Christus en dat is een zondeloos leven. Dat is rechtvaardigheid Gods, immers. Die heeft niks van doen met bestrijding van zonde. Want ja, waarom ook? Dat nieuwe leven zou niet de zonde van de oude mens bestrijden, want de oude mens is dood. Dat nieuwe leven zou leven tot heerlijkheid Gods. Tot heerlijkheid des Vaders, staat er. Dat wil zeggen, dat nieuwe leven is dienstbaar aan God en is dus betrokken in het werk Gods, logischerwijze. Want als het dienstbaar is aan God, is het betrokken in zijn werk. Daarom zijn u en ik als wedergeboren mensen dienstknechten Gods weer per definitie. Want het leven van Christus in ons is dienstbaar aan God, toch? En de vraag is niet hoeveel u gezondigd hebt of hoeveel u uw zonden hebt kunnen bestrijden. Dat vraagt uw schoonmoeder. He? Bij wijze van spreken, schoonmoeder. Nou ja, niet de mijne, maar de vrouw. Er zijn nogal wat schoonmoeders in de zaal, zo te horen. De vraag is niet in hoeverre wij die zonde, die oude mens hebben onderdrukt. De vraag is in welke mate wij dat leven van Christus in onze lichamen hebben toegelaten, zodat dat leven van Christus, dat dienstbaar is aan God en dat werkt tot heerlijkheid Gods, ook in onze levens tot uitdrukking kwam. En daartoe zouden wij, Romeinen 12 vers 1, maar het volgt eigenlijk direct op Romeinen 8, onze lichaam, onze leden stellen tot levend heilig God de welbehagelijk offer. Of zoals het hier in Romeinen 6 staat, wij zouden onze leden niet stellen der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, vers 13, maar stelt u zelve Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden, uw lichaamsdelen, Gode tot wapenen, gereedschappen, werktuigen der gerechtigheid. De vraag is niet of we niet meer zondigen, de vraag is of we God dienen. Nee, zuster, de vraag is zelfs niet of de wereld aan ons kan zien dat we kinderen God zijn, want weten die veel hoe een kind van God eruit ziet? Waarmee zouden ze dat moeten weten? Je krijgt het ook altijd meteen te horen. Jij als christenen, en dat op de fiets op zondag. Het is echt een jaar ervoor gekomen, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Bij wijze van spreken had ik van jou als christen niet verwacht. Wat verwacht jij dan van een christen? Het gaat er niet om wat een mens verwacht van een christen. Het gaat om wat God verwacht van een christen. Ja? Zij het zonder aanstoot te geven. Wie mogen wij geen aanstoot geven? Bedenk eens wat. Wat denkt u van bedroeft de Heilige Geest Gods niet? Of dooft de geest niet uit? Gaat het in de eerste op plaats omdat we hem geen aanstoot geven? Zie? En daarna zeg ik voor degenen die het niet meteen goed begrepen hebben, zeg ik, natuurlijk als wij de zonde gaan dienen, dan maakt ons dat in de praktijk nogal onbekwaam om te leven tot heerlijkheid Gods. Dat is waar. Maar aan de andere kant, als wij bewust de levende God willen dienen, dan betekent het wellicht dat zonde voor, althans voor een deel in onze levens moet bestreden of onderdrukt worden. Ik moet u zeggen, daar zorgt de Heer zelf al voor. Dat is ook Bijbelse waarheid. Wie heeft ons bekwaam gemaakt om God te dienen? Andere vraag. Wie heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn? Uit God zelf, toch? Staat er in, 2 Korinther 3, geloof ik, hè? Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond der genade. Niet der letter, maar des geestes, enzovoorts. En hij maakt ons niet bekwaam om dienaren te zijn van het oude verbond, zodanig dat we de wet niet meer overtreden. Dat staat nergens in de Bijbel. Sommigen denken dat. Zelfs evangelische christenen denken dat. God heeft ons bekwaam gemaakt om in zijn kracht ons nu te houden aan de 10 geboden en al die andere die we er nog bij verzonnen hebben. Maar denk maar serieus, ik heb het vaak gehoord, maar zegt het ijskoud tegen me. En ijskoud, kun je rustig zeggen. Want dat is niet waar het over gaat. Hij maakt ons niet bekwaam om de zonde te bestrijden. Hij heeft ons uit die hele wereld van zonde en zondebestrijding, een wereld die beheerst wordt door de zonde, dus heeft hij ons verlost en aan de andere kant gezet, waar onze bekwaamheid is om hem te dienen. Want God ziet ons in Christus volmaakt. Bovendien, onze bekwaamheid berust ook op het feit, en dat is een andere formulering, maar het is dezelfde uiteenzetting, berust op het feit dat wij een hoge priester hebben die aan het hoofd staat van de priesters, dat zijn wij, en die ons vertegenwoordigt bij God. En de hoge priester zorgt ervoor dat wij als priesters bekwaam zijn tot de dienst. Zo was het in het Oude Testament, in het Aaronitisch priesterschap, en zo is het in het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament onder het zogenoemde Melchizedekse priesterschap. Precies zijn. Hij maakt ons bekwaam. En dat is een werk wat hij in ons zou doen. Wat wij zouden doen, feitelijk, komt ook in de Bijbelse formuleringen niet verder dan deze uitspraken uit Romeinen 12 en Romeinen 6. Ik bedoel, het staat op andere plaatsen ook, maar het komt nooit verder dan dit. Namelijk dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, dan wel onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Nee, op andere plaatsen staat dat we, 1 Korinthe, dat we ons zouden realiseren dat wij onszelf niet zijn, dat we niet ons eigen bezit zijn, want wij zijn duur gekocht van Gods wegen, we zijn zijn eigendom, we zouden dus hem dienen. Het komt niet verder dan dat. Waaruit de dienst precies bestaat, wordt eigenlijk nergens vermeld. Wel in het algemeen. Want de dienst bestaat daaruit dat wij ons onderwerpen aan het tegenwoordige werk Gods. Het is een werk tot heerlijkheid Gods en in de praktijk is het een werk tot opbouw van de gemeente. Welke gemeente, zei iemand, want ik ben, en dan komt er weer zo'n afkorting voorbij, want alles moet afgekort worden tegenwoordig. Welke gemeente? Dan denk ik, moet ik dan toch nog die geloofsbelijdenis gaan. U weet wat ik een hekel heb aan literatuur buiten de Bijbel om, hè? Althans, als ik achter deze lessenaar sta. En nu sta ik erachter, dus moet ik dan toch gaan lezen. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Die kerk bedoel ik. Die speelt bij niemand meer een rol, schijnt het. Men heeft tegenwoordig overal de eigen plaatselijke gemeente op het oog. En bij voorkeur die gemeente die men zelf heeft opgericht eigenlijk. Want het kan tegenwoordig allemaal natuurlijk. En zo verder. Welke gemeente? En dan krijg je intergemeentelijke of interkerkelijke samenwerking. Dan vragen ze mij, is jullie werk dan interkerkelijk? Ik zeg onvermijdelijk altijd glas uit. Nee, buitenkerkelijk. Nee, het is interkerkelijk, maar er is maar één kerk. Het is een werk in de kerk. Is er maar één, maar dan kun je die mensen niet uitleggen als ze het vragen. En binnen hun jargon zeg ik nee, buitenkerkelijk. Niet gebonden aan een of andere zogenoemde kerk of richting. Alleen gebonden aan de Heer Jezus Christus, maar dat is de enige kerk die er is. Toen wij tot geloof kwamen, zegt Handelingen, werden wij aan den Heere toegevoegd. En sindsdien doet hij een werk in ons. En hij gebruikt ons en ons elkaar dus ook als personeel. Dat wil zeggen, u kunt voor mij wat betekenen, ik kan voor u wat betekenen, want we zijn leden van één lichaam en we zijn elkaar tot hand en voet. Ik heb van sommigen van u veel geleerd. En dan wilt u meteen weten wie dat zijn natuurlijk, maar en wat het was, en dat ga ik u niet uitleggen. Maar het is echt waar, en ik hoop dat het andersom ook gebeurt. Want zo werkt de gemeente, en er is niet meer dan dat. Al het andere zit alleen in de hersenspinsels van die mensen. Dat betekent verder niks. Er is maar één ding wat van belang is, één ding wat telt voor God. En ik denk dat als je in de hemel komt, dan moet je niet tegen de Heer gaan vertellen van welk kerkgenootschap je lid was. Want het past je niet door om dan nog zo vleeselijk te zijn. Dat weet u toch, want als de een zegt ik ben van die en ik ben van die en de ander van die, dat is vleeselijk, dat is kinderachtig, dan ben je nog een baby. Dat staat in de Bijbel. Dat zijn aardse dingen. Die tellen wij niet. Worden maar bijeen, dat is het lichaam van Christus. En niet het kerkbestuur doet daarin zijn werk, of de pastoor, of hoe die mensen maar heten mogen. De Heer doet daarin zijn werk. Dat hij daarvoor personeel gebruikt, dat is waar. Dat hij bij gelegenheid beschouwd wordt als een kerkbestuur, van mijn part. Maar op zich, het telt niet. Laat het tot u doordringen. De Heer doet zijn werk en hij doet het niet door menselijke filosofie, plannenmakerij, management of iets dergelijks, maar hij doet dat door zijn eigen woord. Want het woord Gods, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot in staat er eigenlijk, tot in zaligheid. Romeinen 1 vers 16. En daar gaat het om. Wat wij zouden doen is onszelf ter beschikking stellen. In de pauze zei ik nog tegen iemand, nou ja, weet je wat, ik heb eigenlijk één fout gemaakt. Ooit. Het was niet een fout, maar vooruit, hè. Maar ik heb eigenlijk maar één fout gemaakt, want het ging over hoe ik in dit werk terecht was gekomen. En ik weet het nog niet, ik weet alleen dat toen ik nog een jochie was van zo, of hoeveel het maar was, heb ik altijd mijn hand opgestoken als ze vroegen wie wilde de Heer dienen. Wist ik veel? Nou ja, je wist dat de bedoeling was. Dat het Bijbels is. En dat doe je dan. En hoe het verder uitwerkt. Ja. Dat doet de Heer dus. Hè? In het algemeen. Ik hoop dat je mij zo snel mogelijk weer vergeet daarin dan. Want dat doet er ook verder helemaal niet toe. Maar zo werkt het wel. Je stelt je beschikbaar. Zodra je merkt dat de Heer dat van je vraagt. En de Heer vraagt het aan elk die gelooft. Sterker nog. Op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij geacht onze lichamen aan hem ter beschikking te stellen. En ik wilde het ook nog anders zeggen, op het moment dat wij tot geloof kwamen, want wij waren evangelisch, kwamen wij tot overgave, heette dat. En als doorverteld werd, werd er gezegd, die of die heeft zijn leven aan de Heer gegeven. Dat is wat wij deden vroeger. En zo noemden we het ook. En tegenwoordig worden mensen christenen. Of ze voegen zich toe, laten zich toevoegen aan een of andere plaatselijke gemeente of wat er maar wezen mag. Met een kleine g schrijf ik dat dan dus hardnekkig. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Je verandert niet van levensfilosofie, je geeft je leven aan de Heer. Dat is het leven dat je op datzelfde moment, als het goed is, ontvangen hebt. De Heer geeft je dat leven en dus stel jezelf ter beschikking. Omdat je lichaam gebruikt zou worden als een wapen der gerechtigheid, als een instrument dat van Gods wegen gebruikt zou worden tot zijn dienst. Daarna is het dus van belang dat men zou weten waaruit het werk Gods in het algemeen bestaat in onze tegenwoordige tijd, opdat men in die dienst en in dat werk ook betrokken zou kunnen zijn, enzovoorts. Maar dat is waar het over gaat. En het vervolg op het verhaal is dat waar wij de Heer dus in de praktijk dienen, op een wijze die ik niet weet, maar op een wijze die Hij ons voorgesteld heeft, Bijbels geformuleerd, wanneer wij de loopbaan lopen die hij ons voorgesteld heeft, dan wandelen wij tot heerlijkheid Gods. En dat zal aan het eind van de rit uiteindelijk in elk geval blijken, soms al veel eerder, maar in ieder geval aan het eind, want dan zullen wij daarvoor heerlijkheid ontvangen, of anders dan zullen wij die heerlijkheid zin die voor ons was weggelegd enzovoorts. Heb je dat? En nou, we zijn nog niet aan het eind van de dag, maar voor degene die straks weggaan, lees ik nu weer Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. De essentiële vraag in dit vers is, niet zozeer wie zijn wij, wat is God liefhebben of wat is geroepen zijn, daar hebben we het misschien straks nog over, maar de grote vraag is, maar wat is het goede? Want waar moet het dan toe leiden? Waar doet hij de dingen toe medewerken. Het idee is dat alle dingen samen, dat is dat woord medewerken. Dat is hetzelfde als samenwerken. Als je terugvertaalt naar het Grieks zou je in beide gevallen hetzelfde woord krijgen. Medewerken, samenwerken. Het idee is dat alle dingen in het leven van degene die hier genoemd worden, zouden samenwerken en geheel zouden vormen, omdat ze allen werken naar hetzelfde doel toe. Dat doel heet het goede. Maar wat is dat? En het antwoord is makkelijk genoeg. In het algemeen, dat is de verheerlijking van God in onze levens. Het goede is dat wij leven tot eer van God. Het goede is, anders gezegd, dat het leven van Christus in ons geleefd zal worden. Nog anders gezegd, het goede is dat onze lichamen van Gods wegen gebruikt worden tot wapenen der gerechtigheid. Opdat het leven van Christus in ons sterfelijk lichaam zou openbaar worden. En nog beter, binnen het kader van dit vers en die uiteenzetting hier in Romeinen 8, het goede is dat wij in de toekomst individueel met Christus tot zonen, tot erfgenamen zullen worden aangesteld en dus zullen delen in zijn heerlijkheid. Want het idee is dat van Hebreeën 12 bijvoorbeeld, de Heer Jezus heeft in de tijd zijn loopbaan gelopen en roemde in de verdrukkingen, mag je wel zeggen. Hij heeft zijn loopbaan gelopen, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was, met een zalige hoop. Hij zag uit naar de vervulling van de beloften Gods die specifiek aan hem gedaan waren. Reeds in de Oudtestamentische schriften, maar ook aan hem persoonlijk ongetwijfeld. Hij heeft die loopbaan gelopen en hij is gezeten aan de rechterhand Gods en dat was hem beloofd. Lees het maar na, dus Hebreeën 12 vers 2 geloof ik. En daar staat in dat vers, niet dat dat zo is, maar er staat dat wij, u en ik, laat ons dan onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld, ziende op Christus, de overste leidsman en volleinder des geloofs, die zelf zijn loopbaan gelopen heeft en inderdaad is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waar denkt u dat onze loopbaan uitkomt? Wat denkt u wat het goede is waartoe God alle dingen doet medewerken in onze levens? Precies dit. Dat we zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Kortom, dat ook wij met Christus zouden delen in zijn erfenis. En dat is nog heel wat meer dan behouden worden en in de toekomst in de hemel komen als we het hier op aarde niet meer uithouden. Door gebrek aan asem. Voor alle duidelijkheid. Om er maar laconiek over te doen. Want er is een groot verschil tussen. Het gaat niet over ons aardse bestaan als zodanig. Het gaat om wat Christus in ons vermag tot zijn heerlijkheid. En begrijp je me goed? Die heerlijkheid van Christus wordt maar niet bepaald door het resultaat van onze evangelisatiearbeid of van de goede gesprekken die we met andere mensen hebben of iets dergelijks. Want het is allemaal horizontaal gemeten en allemaal met betrekking tot ons aardse bestaan en de zwakheid daarvan. Waar het over gaat is dat u en ik, net als de Heer Jezus Christus, een plaats innemen in die grote strijd die zich afspeelt in de hemel, dat wil zeggen in de onzienlijke wereld. Waaraan alles wat op aarde is per definitie ondergeschikt is. En dus zegt de apostel, wij zijn een schouwspel voor de engelen, voor de overheden en machten enzovoorts. Zie, dat is waar het om gaat. Daar weten wij de helft niet van, maar dit weten wij wel namelijk. Opdat nu, staat er in Efeze 3, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Met andere woorden, wat onze levens hier op aarde uitwerkt, wil ik niet onderschatten, maar het is niet de norm. Het gaat erom wat het op een veel hoger niveau uitwerkt. En dat kunnen wij niet meten. We hebben daar helaas geen pijlmethoden voor. Misschien is het maar goed ook. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat het uitwerkt om ons heen. Hoewel dat niet onbelangrijk is. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, is wat het werk Gods en het leven Gods, het woord Gods uitwerkt in onszelf persoonlijk. Ja, schiet me weer voorbeelden te binnen, maar ik kan ze weer niet gebruiken. Excuus daarvoor. Kijk, de bedoeling is dat die kracht van Christus, de kracht van de Heilige Geest, de kracht van het Woord Gods, zal het er niet zelf doen in de praktijk, dat die kracht in onze levens tot uitdrukking komt zodanig dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Nou zit ik nog steeds in Romeinen 8, maar alweer in het volgende vers. Want die het tevoren gekend heeft, vers 29, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dat wil zeggen, te worden dus. Wij zouden het beeld van Christus gelijkvormig worden. Met de gedachte, dat is weer Romeinen 5, dat wij voorheen het beeld van Adam gelijkvormig waren. Wij waren Adamieten. Daarmee zondaren en stervelingen en nog zo het een en ander. Maar nu wij kinderen Gods zijn geworden, zou het leven van Christus, die ons hoofd is, in ons gerealiseerd worden, zodat we naar de inwendige mens veranderd worden. Zo staat het er ook, hè? In 2 Korinthe 4 bijvoorbeeld. Maak notities, hoor, want ik heb gewoon de tijd niet om het allemaal op te zoeken. We zouden veranderen. U weet wel, wij hebben die schat in aardenvaten. En het blijft een aardenvat en het gaat net zo lang te water tot die barst. Wij ook, ja. We hebben die schat in aardevaten. Maar het idee is dat het niet gaat om dat vat, het gaat om die schat die erin is. En dus staat er, hoewel de uitwendige mens verbroken wordt, bij het ouder worden, nochtans wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. En om dat laatste gaat er, en dat is dus ook het goede. Althans, dat valt binnen dat kader. En soms denk ik, want ja, ik ben ook al in de 50. Soms denk ik dat dat toch wel de aardigheid is misschien van het ouder worden, want je leert dan dat je niet zo goed meer van jezelf op aan kan. Het wordt allemaal een beetje gammeler, zal ik maar zeggen. Iets onbetrouwbaarder, enzovoort. En je kunt niet meer wat je vroeger kon, enzovoorts. En je bent dus wat meer afhankelijkheid, zoiets. En wij als kinderen Gods zouden leren afhankelijk te zijn van de Heer Jezus Christus. Van zijn plannen, van zijn werk en maar daarmee van de kracht die hij ons verleent. En dat is heel goed. Dat zou je het beste natuurlijk al van jongs af kunnen leren. Heb je dat? In die kracht zouden wij leven. Je weet toch hoe het was met de apostel Paulus? Die zag er verschrikkelijk tegenop dat hij naar Korinthe moest. En hij dacht toch dat hij daar wat moest doen. En hij had die Korintiërs lief, maar het was zulk vervelend volk, zal ik maar zeggen. Hij zag er verschrikkelijk tegenop, dus 2 Korinthe 12 uiteindelijk, geloof ik, of zo. En toen zei hij, toen heb ik de Heer 3 keer gebeden. Toen zei iemand, ja, dat is ook veel te weinig natuurlijk. Naar hedendaagse evangelische normen. Het is meer klassieke normen, 3 keer scheepsrecht of vermeten. Maar en in ieder geval, hij zegt, ik heb het 3 keer omgebeden en de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade, en daar staan we in, mijn genade, wat ik u in vrije gunst verleen, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Leven uit genade is leven in zwakheid, opdat zijn kracht in ons volbracht zou worden. Daar kun je de wereld niks mee aanvangen. Het is zo strijdig met elke wereldse of religieuze filosofie, maar het is wat de Bijbel leert. Hij zou zijn werk in en aan ons doen. Uiteindelijk ook door ons, maar stel u zich daar niet al te veel van voor, want het resultaat daarvan, dat kun je nou toch nog niet zien. Dat is pas in de toekomst. Waar het primair om gaat, is dat wij in wezen, in ons wezen, in wie wij zijn, in onze identiteit veranderd zouden worden. En een gezindheid zouden ontwikkelen zoals die van de Heer Jezus Christus. Ik wens te zijn als Jezus. zo nederig en zo goed. En ik troost me altijd met de gedachte dat hij zich enorm kon kwaadmaken, bovendien. Maar dat staat niet in dat lied. Om een reden die mij tot op heden ontgaan is. En daar wou ik het maar bij laten ook trouwens, hè. Nee, ik kon zich vreselijk opwinden tegen, let maar op in de Bijbel, alleen tegen al die religieusiteit, al die godsdienst van zijn tijdgenoten. Dan werd hij woest, omdat zij geacht werden de schriften te kennen en in de werkelijkheid die schriften verwierpen. Ze citeerden ze wel, maar ze moesten ze niet. Lees het maar na. En dan wond hij zich verschrikkelijk op. En de rest was je heel laconiek over. De meest erge zonden begingen de mensen en de Heer zei, och, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en ik veroordeel u niet en meer van dat soort dingen. Dat zou van Gods wegen geregeld worden namelijk, dat is geen punt. Maar waar het over gaat, is of om geloof, namelijk onderwerping aan het woord Gods. Maar kort en goed, het goede waarheen wij onderweg zijn is, en ik zeg meestal is, onze aanstelling tot zonen. Wij zijn onderweg naar de erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. U kent toch die uitdrukking uit 1 Petrus is geloof ik. Misschien ben ik nou in de war, maar daar zoek ik maar even op. Ja, 1 Petrus 1 vers 3. Gelooft, geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, en niet naar onze, naar ons grote schuldbesef of onze grote ellende, die schijn je te moeten kennen namelijk, volgens sommigen, enzovoort, en ook niet die naar onze belijdenis, schuldbesef, schuldbelijdenis, nee, naar zijn grote barmhartigheid. Ons heeft wedergeboren, maar God die rijk is aan barmhartigheid, dat is Efeze 2, hier vind je hetzelfde, die naar zijn grote barmhartigheid, dat is een norm en daar komt het uit, voor het genade dus. Ons heeft wedergeboren, want hij heeft ons wedergeboren en hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En heeft hij gedaan door de opstanding van Jezus Christus. Daarom is de opstanding van Jezus Christus uit de dood essentieel. En als Christus niet is opgewekt, dan zijn wij nog in onze zonde en verloren, zegt dus 1 Korinthe 15. Wij zijn namelijk met Christus opgestaan. We hebben zijn leven ontvangen, is het idee. En wel wedergeboren tot een levende, dat wil zeggen een actieve hoop, een actieve toekomstverwachting, namelijk we zijn wedergeboren, vers 4, tot een, en dan wordt uitgelegd wat die levende hoop is, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is, of wat, voor u. Daarheen zijn wij onderweg. En die hoop, liederen. Dank u, zuster. Zingt op het koor, zeker, hè? Ja, dat is wel. Die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenodend hoofd omhoog voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Het is makkelijker te zingen dan te beleven, maar niettemin, zo is het waar, hè? Dat is waar het over gaat. Er wordt voor ons een erfenis, heerlijkheid, loon, vergelding, een kroon, of hoe het maar heten mag, wordt voor ons bewaard in de hemel. Anders gezegd, wij zijn kinderen des konings, dat was het andere lied, en we zijn dus onderweg naar een troonsbestijging. Niet maar het binnengaan in zijn koninkrijk, maar het deel hebben aan dat koninkrijk op het koninklijke en priesterlijke niveau naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat de Bijbel leert. En hier staat het ook. Een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Let op, hè. U, komma. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot, en naartoe, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wat het dus staat is dat er een erfenis voor u en mij bewaard wordt in de hemel en dat u en ik door de Heer bewaard worden voor die erfenis. Hebben we die? De erfenis wordt bewaard voor ons en wij worden bewaard voor de erfenis. Dat is vers 4 en 5 achtereenvolgens. En dan staat er ook prompt dus, in welke gij u verheugt, in die erfenis, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Waarna Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Want hier staat het ook, de bedoeling is dat die verzoeking of beproeving ons geloof opbouwt, ons geloof versterkt en dus onze hoop versterkt. Ik heb het trouwens nagevraagd reeds in het Oude Testament aan de prediker. Die zei punt 1, dat hele leven hier op aarde, het fysieke leven, is al ijdelheid en kwelling des geestes dan wel najagen van wind. En toen vroeg men hem, maar waarom is er al die ellende op de wereld? Ik zeg het maar even populair. En toen zei hij, dat is opdat de mens nooit zijn hoop zou stellen op de nabije toekomst. Nou ja, op de toekomst onder de zon. Want als hij verstandig is, weet hij dat het morgen niet beter wordt. Dat is dat andere lied, dat staat niet meer in onze bundel. Maar misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. He? Het wordt niet beter. Er verandert niks. Heel de geschiedenis niet van de mens. Er verandert uiteraard niks. Je kunt wel evolutie uitvinden, daar je kop en je hart mee volstouwen. Maar het blijft natuurlijk onzin, er verandert niks. Sterker nog, als er wat verandert, wordt het alleen maar slechter. Degeneratie heet dat, maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Zie? Nee, het gaat er juist om dat we onze hoop zouden stellen op de dingen die boven de zon zijn, al volgens de prediker. En daarom zegt het Nieuwe Testament, zoek de dingen die boven zijn, dan wel zoek eerst het koninkrijk Gods, maar dat is boven, en al het andere zal u toegeworpen worden. En de fouten die wij in de praktijk van ons leven maken, zijn hierin gelegen dat we veel te dichtbij focussen en bovendien focussen scherp stellen. Op ons eigen leven, op onze eigen omstandigheden enzovoorts. Dat doen wij naar de natuurlijke mens. Dat doet mijn kat ook, zeg ik altijd. Hè? Die moet vandaag overleven en u en ik, wij willen dat ook graag. En morgen ook nog enzovoorts. Dus we maken ons zorgen daarover. Maar aan de andere kant, broeders en zusters, naar eer en geweten, wat moeten wij overleven? Even heel eerlijk onder elkaar. Hè? Is daar achter je lessenaar, dus dan moet ik het wel zo zeggen, hè. Nee, als ik met u praat aan de koffie, dan wordt het weer anders. Maar hier moeten we het even zo houden. Wat moeten wij overleven? Wij hebben al overleefd. Wij zijn al gestorven en begraven. En opgewekt. En waar wij opgewekt zijn, heerst de dood niet meer over ons. Ik had het overgeslagen in Romeinen 6, maar daar staat het over Christus en het wordt op ons toegepast. Romeinen 6, vers 9. Weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, never. De dood heerst niet meer over hem, sterker nog, hij heerst over de dood namelijk. Zie? En de bedoeling is dat deze woorden net zo goed op ons van toepassing gebracht worden. Wij zijn immers met hem gestorven. Dat was dan weer vers 11 enzovoorts. Hoezo dood? Wat maakt het uit? En ik weet het, ik excuseer me ook altijd, ik heb makkelijk praten. Maar als iemand het getal 6 miljoen noemt, denk ik altijd aan die 6 miljoen christenen die ter dood gebracht zijn, de marteldood zijn gestorven volgens de algemene schattingen in de loop der eeuwen van het christendom. Hè? Die geloofden dat blijkbaar net zoals ik dat geloof. Het gaat er niet om dat we hier een lang en voorspoedig leven hebben. Het gaat er om dat voor, als wij hier zijn, voor zover wij hier zijn, God in ons verheerlijkt zou worden. En ze hadden er niet de minste twijfel over dat iemand die trouw is aan de Heer en daardoor hier te dood gebracht wordt, daarmee God verheerlijkt. In zijn dood. En in de Bijbel staat het ook. Want er wordt gesproken over iemand die door zijn dood God verheerlijken zou. Het gaat over Petrus. Hebben we die nog? Dus waarom zouden wij dat niet zo zeggen? Laat ons dat toch vooral realiseren waar het werkelijk om gaat en uitzien, niet naar onze oude dag of weet je veel wat. Of de bestaat het nog, fut? Ik lees die dingen nooit, want ik heb een baan voor het leven. Dat is, ik kan niet met pensioen, tot mijn leedwezen. Maar, ja. Nou goed, maar in elk geval, dat is niet ons uitzicht. Ons uitzicht is daar overheen. Ons uitzicht blijft altijd hetzelfde op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dat uitzicht hebben wij, punt 1, omdat God het beloofd heeft, is één ding. Maar het andere is, God heeft het beloofd in elk geval aan degene die hem lief hebben. En in de praktijk dus degene die hem dienen. Of zoals we gelezen hebben, degene die hun lichamen stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Daarom is er niks wat je beter kunt doen in je leven dan je lichaam stellen aan de Heer ter beschikking te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Alleen ik waarschuw u. Hij zegt je daarna wat je doen zal. En of u dat dan leuk vindt of niet, heeft er niks meer mee te maken. Dat bepaalt hij wel. Zo is het, hoe het gaat. Dat is wat de consequentie is. En de eerste consequentie is dat hij ons trekt in de praktijk uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons verlost van religie en ons leert te leven uit geloof. Leert te leven uit de beloften die hij aan ons gedaan heeft. Leert te leven uit de kracht van zijn genade in plaats van uit de zwakheid van de wet, de bediening des doods enzovoorts. Dan kom je in zeker opzicht alleen te staan. Maar ik hou niet van die uitdrukkingen, omdat het natuurlijk niet waar is. Hè? Wij komen niet alleen te staan. Het zou je gedacht zijn wie er nog meer zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Het zou je gedacht zijn wie je allemaal ontmoet bij de troon der genade. Begrijp je me goed, de zijnde die je daar had willen ontmoeten, die blijken er niet te zijn. Maar aan de andere kant, je bent daar niet alleen. Laat ons meervoud dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. En bij nader inzien, daar, maar ook alleen daar, zullen wij de eenheid van alle gelovigen en dus van de gemeente als zodanig beleven. Ik moet altijd denken dan aan die woorden van Gloria Gaither, die op een van die videobanden dan zegt, wat ons met elkaar verbindt, is niet consensus, maar commitment. Kortom, wat ons aan elkaar verbindt, is niet dat we het over alle dingen eens zijn, overeenstemming, maar onze toewijding aan de Heer. Dat is wat ons aan elkaar bindt. En dat is nou precies waar het over gaat. Het probleem van christenen, juist ook in de evangelische wereld, in Nederland zal ik maar zeggen, is dat ze willen allemaal zo graag één worden. Maar terwille daarvan doet men concessies, schuift men de Bijbel aan de kant, er is weinig plaats meer voor een preek van 10 minuten, dat kan nog net als er dan maar niet te veel uit de Bijbel gelezen wordt, want we moeten weer vendel zwaaien, denk ik altijd. En dat mag allemaal worden, vind ik leuk, vind ik een soort volkscultuur, vind ik helemaal prima, heb ik ook op zich niets, maar er is geen ruimte meer voor het woord, want dat brengt maar verdeeldheid. En voor zover men bijbelstudie doet, gebeurt dat in kleine clubjes enzovoorts. En dan moeten ze zelf maar weten, want in de bijeenkomst is daar geen ruimte meer voor. Want dat brengt maar verdeeldheid. Ik moet u zeggen, dat is het enige wat eenheid brengt. Niet omdat we leren allemaal hetzelfde te denken over dezelfde tekst. Maar wel, als het goed is, omdat we daardoor leren dat maar één ding telt in onze levens. Namelijk dat we die levens aan de Heer ter beschikking stellen en hem dienen. Niet in een georganiseerd gemeentelijk verband, maar gewoon omdat we individueel de Heer Jezus hebben aanvaard als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. En met opzet gebruik ik de termen van enige decennia terug. Onze persoonlijke, individuele verlosser en zaligmaker en Heer. Die dienen wij. Niet gezamenlijk één Heer en samen dienen we hem. Dat doen we wel, maar we doen het op persoonlijke titel. Dat wil zeggen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, dus dien ik mijn Heer. Als u dat ook gedaan hebt, dan komen we elkaar ongetwijfeld tegen. En zullen we elkaar aanvullen. En naarmate wij dat naar eer en geweten oprecht gedaan hebben, na die mate zullen we ook die gemeenschap ervaren. En dat geldt voor ons allen als broeders en zusters. Wij voelen ons met elkaar verbonden, omdat we hebben dat woord van God, die belofte van God, die we beschouwen als de leidraad voor ons leven. Dat woord dat kracht Gods is tot zaligheid. En we ontmoeten elkaar bij de troon der genade. Dat wil zeggen, in onze dienst aan hem die op de troon zit. Zie? En alle dingen in ons leven zouden daartoe bijdragen. De Heer gebruikt ze daarvoor. Ik ga nooit zo ver door te zeggen, de Heer plaatst ons voor moeilijkheden, geeft ons ellende in ons leven, opdat we daarvan zouden leren. Want dat geloof ik niet, ik geloof niet dat de Bijbel dat leert. Maar wat ik wel geloof, en dat is veel belangrijker, is dat de Heer al die dingen gebruikt ten goede. Als we maar erop bedacht zijn dat hij ons wat leren wil en ons voorbereidt, toebereidt tot een toekomstige, eeuwige positie en functie in de hemel. En daarmee in zijn eeuwig koninkrijk. Dat is waar het om gaat. En ons leven hier op aarde is eigenlijk niks anders dan een school, een voorbereiding, opdat we zouden toebereid worden voor onze toekomstige positie, onze toekomstige erfenis of wat het maar is. Dat is waar het om gaat. En dus wij zouden kijken of uitzien over dit aardse leven heen en altijd uitzien naar, populair gezegd, de wederkomst van Christus. Maar beter, we zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En waar wij hem in de praktijk lief hebben, want zo staat het in Romeinen 8 vers 28, waar wij hem in de praktijk lief hebben, betekent dat dat we leven in gemeenschap met hem en dus hem dienen. Dat is liefhebben. Dienen, zeg ik altijd, zeg het nu dus weer. Waar we in de praktijk hem dienen en dus liefhebben, daar zorgt hij ervoor dat ook alle ellende in onze levens gebruikt wordt ten goede, opdat we daardoor zouden onderwezen worden, gesterkt, bekrachtigd zouden worden, naar de inwendige mens wel te verstaan en om daartoe bekwaamd te worden voor onze toekomstige heerlijkheid. En daar moeten we het weer even bij laten.